Ik kreeg de aantekeningen van Jan en die gebruiken we vanmorgen maar. Ik weet sinds gistermorgen dat Jan vermoedelijk niet zou komen. Toen heeft hij mij zijn aantekeningen gestuurd. En daar gaan we vandaag maar vanuit. Want ik had het misschien nog net zo snel gekund, nog even iets klaar te maken. Maar hij heeft het gedaan en ik denk dat het u werkelijk zal pakken. Hij is jaren geleden, vertelt hij in 1992, is een keer in Thailand geweest. Hij mocht daar een zendeling opzoeken van Jeugdmijn Opdracht. Die werkte onder Cambodjaanse vluchtelingen. Nou, er waren in die tijd meerdere vluchtelingenkampen voor Cambodjanen in Thailand. In dit kamp, schrikt u niet, telde 250.000 vluchtelingen. 250.000, dat betekent bijna de bevolking van een stad als Utrecht. Het kamp, dat heette Site 2. Als u er wat van wilt zien, ik heb het ook al gedaan, dan moet u eens kijken op internet. United Nations Site 2 Thailand. Nou, u ziet er wat. Tientallen en tientallen foto's. Er wordt verteld over wat er daar gebeurde. En bijvoorbeeld ook wat de mensen daar te eten kregen. Om er binnen te komen, dan moet je eerst door een groot hek heen. En via een zwaar bewapende wachtpost. Die plaats was helemaal afgezet met metershoog prikkeldraad. Je had een speciaal pasje nodig om erin te mogen. En eenmaal binnen, dan waande je in een andere wereld. Een plaats waar op het hoogtepunt 250 mensen bij elkaar gepropt waren. Vluchtelingen, gevlucht voor het geweld in hun thuisland en bij elkaar gedreven in één groot kamp. Nou, die zendelingen van Jeugd met een Opdracht, die werkten en woonden in een klein Thais dorpje. Vlak bij de grens met Cambodja. En dat werk deed ze voor en samen met een team mensen die in dat vluchtelingenkamp werkten. Dat kamp is gelukkig nu helemaal leeg. Bestaat niet meer. Mensen zijn vrijwillig gegaan of teruggestuurd naar Cambodja. En ze konden dat, want de oorlog was over. Een land dat volkomen in puin lag. Een land waarin 12 jaar tijd meer dan 2 miljoen mensen zijn vermoord. En toen Jan dat kamp bezocht, bestond het kamp al 12,5 jaar. Veel kinderen die in het kamp rondliepen, hadden nog nooit de buitenwereld gezien. Hun wereld hield op bij het prikkeldraad. De Thaise overheid had toegestaan dat ze daar tijdelijk zouden verblijven. Omdat het eigenlijk een van de onvruchtbaarste gebieden van Thailand was. Ze konden heel moeilijk iets voor zichzelf verbouwen en mochten het eigenlijk ook niet. De meeste gezinnen hadden wel 1 of meer slachtoffers te betreuren. Meestal waren dat de mannen. Veel huisvaders waren dood en veel mannen zag je daardoor niet. En die je zag, die hadden meestal zware verminkingen. En door dat alles was er in het kamp weinig tijd om je tijd op een nuttige manier door te komen. Al zijn er in de loop van de tijd, en als u op Wikipedia de Engelse versie kijkt, dan ziet u daar een aantal organisaties genoemd, die onder coördinatie van de Verenigde Naties de hulp probeerden te verlenen. Scholen, kleine ziekenhuisjes, die eigenlijk niet meer waren dan een hut met een leme vloer. En zo kwam ook het voedsel binnen. Drinkwater. Het moest allemaal van buiten komen. De kampbewoners waren helemaal afhankelijk van de goedgevigheid van anderen. En hun belangrijkste uitje iedere week, de rest hadden ze eigenlijk niks te doen. Dat was de wekelijkse uitdelen van voedsel. En dat gebeurde op een centrale plaats. Daar werd aan iedereen een rantsoen rijst en blikken eten uitgedeeld. Ik heb er een lijstje van gezien. Nou, het Het is niet om vrolijk van te worden. En 100 gram vlees per dag. Of per week, sorry. Een klein stukje vis. Heel klein beetje groente. Wij leven op meer op een dag dan wat zij voor een week kregen. Er was daarnaast nog een ander probleem, want aan de Cambodjaanse kamp, daar was het kamp open, daar stond geen hek. En regelmatig waren er overvallen door bendes, die het beetje dat de mensen hadden nog roofden, en waarbij ook nog opnieuw gemoord werd. En dat was dan vooral 's nachts. En onder die omstandigheden, in tropische hitte, werkten de mensen van onder andere Jurkman Opdracht. Vooral mensen die medisch bezig waren. Deze veelal jonge mensen kwamen bijna elke avond uitgeput uit het kamp terug. Druk was groot en er was zoveel werk. Maar, zegt Jan, ik heb ook gezien dat die mensen met grote liefde hun werk deden. Ze deden het duidelijk uit bewogenheid. Bewogenheid voor de medemens. En dat was van hun gezichten af te lezen. En hun werk was niet alleen medisch, maar hun getuigenis. Maar door hun getuigenis waren in dat kamp ook mensen tot geloof gekomen. En waren er kleine kerkjes ontstaan. Overal over dat kamp heen. En dat was eigenlijk een stukje waar hij aan moest denken toen hij met de voorbereiding van zijn preek bezig was. Aan de ene kant die hele grote ellende. Het grote verdriet van de Cambodjanen. Aan de andere kant de bewogenheid van die werkers. Die mensen die daar waren en hun lieten zien eigenlijk wat de liefde van Jezus is. Een situatie die we op meerdere plekken op de aarde tegenkomen. En dat is dus ook het onderwerp van vanmorgen. Zending en bewogenheid. En wat is onze rol daarin? Nou, wat betekent dat woord bewogenheid eigenlijk? Het betekent ontroerd zijn, het betekent getroffen zijn. Op een manier die een om actie vraagt. Ik wil met u een stuk lezen uit het Nieuwe Testament dat daarover spreekt. En dat moet u zijn in Marcus 6. En ik lees maar een gedeelte ervan uit de Nieuwe Bijbelvertaling, Marcus 6, vers 30 tot 34. Daar staat: de apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden. Even kijken hoor. Hij zei tegen hen: ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats om daar alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt. En velen hoorden ervan. En uit alle steden haasten de mensen zich over land naar die plaats. En kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder. En hij onderwees hen langdurig. We zijn hier in het gedeelte aangekomen op het punt dat de 12 apostelen, want ze worden hier apostelen, gezondenen genoemd, van de opdracht terugkwamen die de Heer Jezus hen gegeven had. Er is daarom alle reden om te denken dat ze vermoeid waren en dat ze hun ervaringen met de Heer Jezus wilden delen. En hier worden ze apostelen genoemd, niet meer discipelen. Wat letterlijk uitgezondenen betekent. De Heer Jezus had hem met een bepaalde opdracht uitgezonden. En als u de versen 7 tot 13 van het hoofdstuk leest, dan ziet u wat die opdracht was. Rapport uitbrengen. En daar vertellen ze eerst wat ze hadden gedaan. En daarna wat ze de mensen geleerd hadden, zoals de Heer Jezus hen had opgedragen. En dat vindt u terug in vers 12 en 13. En toen dat gebeurd was, drong de Heer Jezus er bij hen op aan om rust te nemen. Met hen mee te gaan naar een eenzame plaats. Dat deed de Heer Jezus zelf ook regelmatig. Zich terugtrekken omdat hij dat nodig had. Tot rust komen, maar vooral ook tijd nemen om bij de Vader te zijn. En dat betekent dat ze bij de mensen waar ze waren weg moesten gaan. In de stilte gaan. Om het werk voor Jezus vol te houden. En dat geldt ook in zo'n vluchtelingkamp als ik het net over had. Dan is het nodig om je af en toe terug te trekken. Het aangezicht van je hemelse Vader te zoeken. Anders hou je het niet vol. Daarom was het hier nodig om naar een eenzame plaats te gaan. Waar geen anderen waren die ze, nou zeg, benaderen konden. En daarop kwam ook nog dat ze nauwelijks aan eten en aan voedsel toegekomen waren. Zo drukte was het. Dus stapten ze in een boot en ze vertrokken. En ze dachten kennelijk de drukte van de mensen om hen heen te kunnen ontlopen. En dan waren het in die tijd natuurlijk waren geen speedboten of motorboten of wat dan ook. Maar zeilboten. Dus je kon meteen zien waar zo'n boot heen ging. En punt twee, als er weinig wind stond, en dat was het kennelijk op dat ogenblik. Ja, dan kon je die boot over de kant bijhouden. En dan was je tegelijk. Tenminste als het over een meer ging. En de mensen deden dat. Zo graag wilden ze bij de Heer Jezus zijn. Zo graag wilden ze in onderwijs en woorden horen. En dan op het ogenblik dat ze aan land gaan, dan zegt de Bijbel dat hij daar een grote schare zag. En hij kreeg medelijden met hen. Er staat in de oude vertaling, in de NBG-vertaling, hij was met ontferming voor ze bewogen. Want ze waren schapen zonder herder. En hij begon hen veel dingen te leren. Jezus kreeg medelijden met hen. Hij was diep geëmotioneerd door het zien van deze mensen. Het Griekse woord dat er voor medelijden gebruikt is, is de sterkst denkbare uitdrukking voor medelijden in het Grieks. Het komt in sommige gelijkenissen voor. En verder wordt het alleen in de evangelie gebruikt op het ogenblik dat Jezus bewogenheid voor mensen heeft. We kunnen dus concluderen dat het om meer ging dan alleen een diepe emotie. Meer ging dan bijvoorbeeld het zien van die plaatjes, het zien van het journaal van gisteravond, waar je zag hoe het was op de Filipijnen. Het gaat voorbij. En mensen hebben wat nodig. En het kan niet blijven bij alleen maar zien. Het raakt Jezus diep van binnen. En als u de letterlijke vertaling neemt, het raakte hem tot in zijn ingewanden. Het deed hem heel veel om al die zoekende mensen te zien. En in plaats van opnieuw in de boot te stappen en te vertrekken zodat ze rust zouden hebben, gaat hij toch met zijn discipelen aan land en begint de mensen opnieuw te leren. Hij leert hen opnieuw de inhoud van de evangelie van het koninkrijk. Maar daar bleef het niet bij. Want zoals op zoveel plaatsen in de evangelie, ook hier geeft de Heer Jezus ook praktische hulp. Dat hebben we nog niet gelezen. Het was al laat geworden. En op die eenzame plaats waar ze waren, was geen eten te krijgen. De discipelen stelden de Heer Jezus voor om ze terug te sturen. Terug naar de dorp en de omgeving, zodat ze zelf eten kunnen kopen. Hij heeft er een andere oplossing voor. Hij zorgt ervoor dat ze het eten krijgen en niet weg hoeven te gaan. En dan is daar de eerste wonderbare spijziging. Wat kunnen we nou resumerend over dit stukje zeggen? Ondanks de nood om zich samen met zijn discipelen in alle rust terug te trekken en gedreven door zijn bewogenheid voor de verloren, voor de behoeftige mens, besluit de Heer Jezus hen toch weer te woord te staan. En hen zelfs voor het nodige voedsel, niet alleen voedsel voor hun geest, maar ook voedsel voor hun lichaam te voorzien. Maar hoe is dat nu? kunnen we ook nu nog spreken over een zoekende mens. Weet u dat meer dan 1 miljard mensen nog nooit van de Heer Jezus gehoord hebben? Nog niet 1 keer. En dat ongeveer de helft van de wereldbevolking onder het bestaansminimum leeft. Weet u dat er in de derde wereld bijvoorbeeld nog ziektes heersen waar we hier al lang van af zijn? En die zijn verdwenen. Ik stond gisteren even geparkeerd hier in het centrum bij de markt. En dat is een prachtige parkeerplaats als je een invalidekaart hebt voor het Leger des Heils. En daar stond op de deur van het Leger des Heils een sticker. Geloven is ook doen wat je gelooft. Doen. Het sprak me aan. De wereld is in de laatste 30 jaar relatief een stuk kleiner geworden. Dat komt doordat we moderne transportmiddelen hebben. Dat we via de media van alles kunnen zien. En iedereen kent die beelden wel van armoede in sloppenwijken van grote steden in derde wereldlanden. Van vluchtelingen in het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Ook als ze in Europa gehad hebben de laatste jaren. Van overstroming in Zuid-Azië. Denk eens aan de storm nu op de Filipijnen. Het zijn allemaal landen waar nou niet zo vreselijk veel christenen wonen. Iedereen kan op de hoogte zijn van de verschrikkelijke oorlogen die over de hele wereld zijn. Er is geen excuus meer om te zeggen, ik heb het nooit geweten. De nood in de wereld, zowel fysiek, materieel als geestelijk, is heel groot. En die nood krijgen we elke dag de huiskamer binnen. Het is niet altijd maar negatief, maar het heeft wel duidelijk de overhand. Journalisten verdienen er hun brood mee. De vraag is alleen, wat doe ik ermee? Ga ik mee in dat mediacircus? Vergeet ik het weer als het op een bepaald ogenblik ik immuun word voor dat soort beelden? Of beweer ik bewust naar die beelden te kijken? Probeer ik me er bewust van te blijven wat er werkelijk aan de hand is? 1 ding is duidelijk. Er is een strijd gaande die langzaam maar zeker zijn climax gaat naderen. Een strijd tussen het licht en het duister. Een strijd tussen de legermachten van God enerzijds en die van Satan anderzijds. Maar weet u wat het geruststellende is? Wij vechten aan de kant van de overwinnaar. Want dat staat al vast. En dan is de vraag, hoe doe ik actief mee in die strijd? Daar wil ik trouwens niet mee zeggen dat je niet mag genieten van de dingen die God geeft. Wat denk je dat God vraagt van je? Wat denk je wat God voor een roeping in je leven gelegd heeft? En dat voor mij is daarbij ook de vraag, hoe staat het met mijn bewogenheid voor het verlorene? Ben ik er werkelijk bewogen over? Of ga ik eraan voorbij? En hoe ga ik om met alles wat ik leer, alles wat ik zie? Wat is de roeping die God me gegeven heeft? Er zijn er heel veel die ons zijn voorgegaan, die er veel voor over hadden. Maar de Bijbel zegt ook in Matthäus 9, in vers 37, 38, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst. En wie is dat? Dat is God zelf. Of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Bidden wij ook voor meer arbeiders? Bidden wij ook voor de arbeiders die uit zijn gegaan van ons? Denk ik aan Frekermina bijvoorbeeld. Ik denk ook aan de anderen waar we de namen van kennen en die met onze gemeente verbonden zijn. Maar er zijn veel meer werkers nodig. mensen die werken vanuit die bewogenheid. Zoals de Heer Jezus die ook had voor het verlorene, voor de zoekende. Werkers hier, die bereid zijn om te bidden, die bereid zijn met gebed en met materiële ondersteuning achter ze te staan. En mensen die bereid zijn om te gaan. Als je op het zendingsveld bent, ook al is het soms maar voor een hele korte tijd, of in een situatie bent waarin je Gods woord mag brengen, dat is zo belangrijk. Dat je weet dat er mensen achter je staan die voor je bidden. En weet je wat het betekent? Als je zendeling bent, dan moet je die zekerheid van je bestaan hier opgeven. En meer dan ooit leven in afhankelijkheid van Hem, van Jezus Christus, van God de Vader. Zendeling worden betekent ook samen met God het avontuur aangaan. Een avontuur in Gods dienst. Niet vanwege sensatiezucht, maar vanwege de verrassingen die God voor ons in petto heeft. Reizen is de laatste jaren een stuk eenvoudiger geworden. In een paar uur ben je met een vliegtuig op een plaats waar je vroeger soms maanden voor nodig had. En je kunt zijn in een andere wereld, in een andere cultuur. Afstanden vallen weg. En communicatie met al die plekken is mogelijk. En toch vraagt het iets van je. Hoe zit het met jou? Hoe zit het met uw bewogenheid voor datgene dat verloren is? We hebben gelezen over de diepe bewogenheid die de Heer Jezus voor ons en het bijzonder voor de verloren mens heeft. Zoals de Heer Jezus ook ons is voorgegaan op ander gebied, wil Hij ook hiermee ons aansporen om zijn voorbeeld te volgen. Weet u, als u echt Gods liefde, als u Jezus' liefde kent in uw leven, dan is die bewogenheid er ook. Die bewogenheid voor anderen. Uit onszelf kan wel een tijdelijk medelijden voorkomen. Maar dat wordt snel weer verdrongen door al de andere dingen die op ons afkomen. Door dingen die vaak juist met onszelf te maken hebben. Dan wil ik afsluiten met een vraag te stellen. En voor die tijd nog een andere opmerking. Wanneer de liefde van Jezus een plaats in je leven heeft gegeven, dan wordt het anders. Dan zal die diepe bewogenheid er zijn. Dat medelijden met de mens in nood. Dat medelijden met de mens die God nog niet kent, die Jezus nog niet kent. En dat gaat veel dieper dan een gevoel. Dat gaat veel dieper dan emotie. En nu die vraag, durft u zich open te stellen voor Gods roepstem? Of mist u misschien nog die bewogenheid? Die bewogenheid die God ook voor u, ook voor jou heeft. Of zijn er drempels die dat tegenhouden? Belemmeringen in uw leven die uit de weg geruimd moeten worden? Ik hoop van harte dat u hiermee ook een meer visie voor uw eigen toekomst hebt gekregen. Niet alleen voor de zending, maar ook voor wat u hier kunt doen. In gebed, maar ook in het bereiken van anderen. Visie om te gaan werken in de wijngaard van God. Maar ook misschien visie om te gaan naar een mens in nood. Misschien om het evangelie te verbreiden. Misschien om andere plaatsen ook iets te stichten van gemeentes. En misschien ook om praktisch werk te doen. Zoals Glow, waar we straks die foto's van lieten zien. Die praktisch werk doen als christen in een land als Nepal. En mensen die getroffen zijn door zo'n overstroming bereikt. Of is het zo dat God u meer en meer uitdaagt om vanuit de gemeente actief te zijn door gebed of door een zendeling materieel en financieel te helpen?